Ik vind dat we als gemeente in een heel boeiend, heel gaaf proces zitten. Ik had het gemeenteavond ook al gezegd over die twee preken van Kees Goedhart en van Gerard de Groot. En daar zaten echt wel verschillen tussen, maar ook wel een aantal overeenkomsten. En ik denk dat als je die twee preken samenpakt, dat het heel erg veel spreekt en zegt over over de identiteit van Waardevol Leven Gemeente, maar ook over de zoektocht waar we mee bezig zijn. Maar hoe zijn we dan geroepen om gemeente te zijn? En ik wil daar vanmorgen over doorgaan. Even een leuk tussendoortje. Dat was, gisteravond was ik met John was ik aan het appen over bijbeltekst en zo. En, toen was ik nog niet zover dat ik alles aan hem door kon seinen. John moet best wel creatief zijn weer. Als ik spreek, want krijgt hij meestal last minute wat dingetjes door. Dat is een beetje een mooie manier om te zeggen dat ik wat laat ben met dingen doorgeven. En toen zei ik heb nog een reusje om te verslaan. En met de taal van Gerard Groot. Nou, toen zei hij van, nou anders bellen we Gerard toch. Ik zei, maar die is misschien aan het werk of moet hij uitslapen of zo. Nou, hij zei, dan gaan we eerst maar oefenen met kabouters. En toen zat ik erover na te denken. En even Gerard de Groot niet te nagekomen. Heel waardevol wat hij zei. Maar zijn reuzen eigenlijk wel reuzen? Vroeg ik mij af. Zijn reuzen niet eigenlijk gewoon kabouters? En we maken ze een beetje te groot. Is het niet dat we het perspectief kwijt zijn op wie de echte reus is? Wie is de grootste? En dat is een grote discussie natuurlijk, wat de discipelen ook voeren en aan Jezus vragen, wie zal het grootste zijn in het koninkrijk der hemelen? Ik denk dat reuzen best wel meevallen. Ik denk dat ze al lang verslagen zijn, 2000 jaar geleden aan het kruis, en dat ze getemd worden en getemd zijn. En dat de kracht die in de reuzen zit, we ze niet alleen opeten, maar we ze mogen inzetten voor het koninkrijk van God. En daar wil ik jullie vanmorgen een beetje in meenemen, in dat perspectief. Ik wil met jullie lezen Psalm 2. Voordat we dat gaan doen, even een paar opmerkingen. Wat mij opviel, ik wist het eerlijk niet of ik was er onvoldoende van bewust. Maar tijdens de studie hiernaar en het onderzoeken van, nou, pak je even wat commentaren erbij. En ik heb ooit een serie boeken gekocht, overgenomen. Dat zijn Joodse vertalingen van de hele Tenach, dus dat is het Oude Testament, met allemaal Joodse commentaren uit rabbies en weet ik veel. En daar werd gezegd dat Psalm 1 en 2 eigenlijk geen psalmen zijn, maar ze zijn de inleiding tot de psalmen. En er zijn zelfs uitgaves in hele oude handschriften, en die zijn niet in onze Bijbel, maar dat ze eigenlijk ook nog aan elkaar geschreven zijn. Dus Psalm 1 en 2 is gewoon aan elkaar geschreven als een soort inleiding op de psalmen. En als je thuis gaat, nog maar eens even goed naar kijken. Ik ben de afgelopen weken begonnen met psalmen te lezen, elke dag weer een psalm. En op het moment dat je Psalm 2 achter je laat, ga je de diepte van het leven in. Dan is het gelijk Psalm van David op vlucht voor zijn vijanden. En Heer, help mij, mijn vijanden omringen mij. En dan ga je dus echt de diepte, de hoogtepunten van het leven komen dan allemaal voorbij, steeds afwisselend. Het lijkt wel een soort landschap van het leven en van de strijd om het koninkrijk en van Gods werk in deze wereld. En Psalm 1 en 2, die gaan daaraan vooraf. Psalm 1 gaat dus, die kennen we allemaal natuurlijk uit het hoofd, al is het alleen maar door dat oude opwekkingsliedje. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Die niet zit, de kring van spotters en die niet gaat op de weg van zondaars. Maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft en die zwet overpijnst bij dag en bij nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen die vrucht geeft op tijd, wiens loof niet verwelkt. En al wat hij onderneemt zal gelukken. En dan gaat het nog ietsje verder over goddelozen, et cetera, en de rechtvaardigen. Maar Psalm 1 zegt, het begint bij Gods woord. Het is een heleboel mensen die heel graag wat anders daar zouden willen invullen. Maar het begint bij Gods woord. Dan gaan we met elkaar Psalm 2 lezen. En zoals ik zei, het hoort bij elkaar. En tegelijk gebeurt er wel wat met Psalm 2. Want ineens was het alsof we van microscoop naar macroscoop gaan. Van hoe leef je, hoe sta je in het leven, waar bouw je je leven op, wat houdt rechtvaardigheid in, wat is goddeloosheid en hoe geef je daar vorm aan naar ineens, naar het grote perspectief, wat gebeurt er in de wereld. Psalm 2. Waarom woeden de heiden volken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? En eigenlijk had ik wel graag het oude vertalen in de MBG vertalen, want er staat: waarom woeden de heidenvolken? En dat is het woord goy, goyim. Dat is het Hebreeuws de volken. En die komt meer dan 600 keer voor in het Oude Testament. Dus dan weet je, de goyim, de volken. En dat wordt hier vertaald als heidenvolken, omdat het de volken zijn buiten Israël. Dat is een ontzettend belangrijk iets in het Hebreeuwse denken. En bedenken de volken, en er staat eigenlijk het woord natieën. En natieën, het is echt weer een andere woord, anders kooi, dit is am. En hier staat zelfs le-am, dat wil zeggen alles wat bij elkaar gebracht is. En am of amim, waar het woord vandaan komt, dat gaat eigenlijk over het verband die mensen met elkaar hebben. Dus het begint al met bloedverband die je hebt. Dus dat zijn twee verschillende woorden. Het gaat over de volken en over de natieën. Waarom woeden de heiden volken en bedenken de natieën wat zonder inhoud is of wat ijdel is, wat vergeefs is, wat leeg en zinloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten of machthebbers spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. En dan zeggen ze met elkaar: laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Gelukkig hebben wij een ander perspectief, want dan staat er verder: en die in de hemel woont, zal lachen. En de Heer zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. En dan zegt de Heer: ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. En dan zegt iemand anders weer: ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd: u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heiden volken, dus dat is weer die goyim, als uw eigendom geven en de einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heer met vrezen en verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt, welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. En wat heel bijzonder is, Psalm 1 begint met welzalig. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. En Psalm 2 eindigt met welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Dus het begint en het eindigt met welzalig of gezegend of gelukkig. Wie de toevlucht, wie zijn vertrouwen, wie zijn schuilplaats vindt bij God. En dan gaat het hier vandaan dus in Psalm 3. Het staat er gelijk boven, Psalm van David. En dan, zoals ik al zei, dan is David alweer op vlucht voor zijn vijanden. En dan wordt het ontzettend persoonlijk. Maar het begint dus, als je... De psalmen zijn eigenlijk een volledige, het is niet maar een deel van de Bijbel, maar in de psalmen vind je de complete, hoe zou je het zeggen, de hele bandbreedte van het evangelie en van het koninkrijk van God en van de heilsgeschiedenis. En heilsgeschiedenis is gewoon een heel mooi woord en dat omvat alles wat God doet vanaf het begin der tijd tot aan de volleiding als Christus terugkomt. En dat staat allemaal in de psalmen beschreven. Dus je kan het evangelie van Johannes lezen en zeggen, ik wil alles weten over Jezus. En je kan de psalmen lezen als je wil weten over hoe God aan het werk is in deze wereld. En hoe hij jou en mij, en de gemeente, en Israël, en de volkeren, en de koningen, en de machten, en de schepping, en alle dieren, en bergen, en zeeën, daarin betrekt. Alles staat in de psalmen. Dus no better place to be, zou je zeggen, dan in de psalmen. En ik zei het al, die volken en die naties waar het over gaat in deze psalm, die volken en die naties, die zijn ontzettend belangrijk dus in het Oude Testament. Het komt heel vaak voor. En ik heb gewoon in mijn Bijbel even gezocht op het woord volken. En dan krijg je al die teksten erbij als je dat in je appje doet. En dan weet je waar het heel vaak voorkomt, dat is in de eerste 5 boeken van Mozes. Genesis is nog niet zo, Exodus, maar Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En waar het dan, wat je dan leest is dat God Israël uit de volken geroepen heeft. Hij heeft Abram geroepen en in Abram het volk Israël, al zijn nakomelingen, om tot een zegen te zijn voor alle volkeren der aarde. Alle volkeren der aarde. Dus heel de aarde heeft de bestemming dat het gezegend zal worden in Abraham en zijn nageslacht. Israël is gesteld om tot een getuigenis en een licht te zijn voor alle volken. En als het niet goed gaat met Israël, als ze zich niet aan Psalm 1 houden, dat is Gods woord en zijn wet overdenken bij dag en nacht. En net zoals de koningen en de machthebbers van de aarde denken van nou, die banden van de Heer, die onderwijzing, die gaan we van ons afwerpen. Dan gaat het dus niet goed met je. En al helemaal niet als je Israël heet. Wat gebeurt er dan? Dan worden ze verstrooid onder de volken. Nou, het bijzondere is, en ik kan er niet genoeg op benadrukken dat zelfs als dingen fout gaan, gaat wat goed is nog altijd door. Want God heeft gezegd, alle volkeren in de aarde zullen gezegend worden door de nakomelingen van Abraham. En jullie zijn een licht en een getuigenis onder de volken, in mijn naam. En dat betekent als Israël verspreid wordt onder de volken, dat het licht verspreid wordt onder de volken. Dus of ze nou in Babylon zitten, of in Rome, of in Afrika, of in Azië, waar je ook maar het volk Israël tegenkomt, zijn ze een zegen voor de volkeren. Waarom? Omdat als God zegt, door jou ga ik alle volkeren der aarde zegenen, dat stopt niet op het moment dat je ongehoorzaam bent. Het gaat gewoon door. Dat is heilsgeschiedenis. Dat stopt niet. Als wij met elkaar, en Kees Goed had er ook over, als wij met elkaar conflicten hebben en het even niet meer zien zitten, dat wil niet zeggen dat God dan niet meer aan het werk is of kan werken door ons leven heen en door de gemeente heen. Het gaat gewoon door. Waarom? Omdat zijn plannen falen niet. Ken je dat nog, dat oude lied? Gods plannen falen niet. Wat mensen bedenken en verzinnen, en dus ook wat volken, naties, koningen en machthebbers ook verzinnen, dat stopt niet Gods plan om zich met de wereld te verzoenen. Johannes 3, vers 16. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn eigen zoon gaf. Opdat aan ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat hangt niet af van of wij het bij het juiste eind hebben. Ik vind dat heel troostrijk, moet ik zeggen. En dat geeft mij heel veel rust. Want het betekent dat als ik het even niet zie zitten, of als ik zo druk bezig ben en in beslag word genomen door dingen die eigenlijk een afleiding zijn, en ja, ik heb daar ook mee te maken. Situaties die mij aangrijpen, waar ik boos om kan worden, of verontrust over kan raken, bezorgd over kan raken, waar Gerard de Groot het over had. Dat kan men allemaal in beslag nemen. Maar dit wil niet zeggen dat Johannes 3 vers 16 dan niet aan het werk is. En God is dus ook bezig nog steeds in mij dat proces vorm te geven. Terug naar die volken en die naties die er staan. Eigenlijk is het wel heel merkwaardig dat wat de psalmist toen, zo ruim 1000 jaar voor Christus opschreef, wat woeden of woelen, maar net welke vertaling je pakt, wat zijn die volkeren toch bezig en onrustig en je voelt gewoon het bruisen. En niet bruist van leven, maar een soort geest van verzet zit erin. Een beetje een geest van weerspannigheid en van strijd. En wat zinnen, wat bedenken die naties toch ijdelheid. Dat was 3000 jaar geleden. Nou, ik denk dat er weinig veranderd is als ik zo in de wereld kijk vandaag aan de dag. Ik hoef elke dag maar mijn appje op te openen van de NOS of zelfs van Nederlands Dagblad. En dan denk ik, ja, het woelen en het woeden van de volken. We zien het nog elke dag om ons heen. En dan staat er koningen en machthebbers en ik heb daar wat over na zitten denken. Weet je wat het grote gevaar is als wij bijvoorbeeld kijken naar de overheid? Het is toch de machthebbers van ons land in elk geval. Een heel klein stukje van deze wereld. Als we daar naar kijken, dan wat we dan zien zijn allemaal mensen. Je ziet Mark Rutte, Piet Adema, die mevrouw van de VVD kan haar naam niet goed uitspreken. Ravensbergen gaat me wat makkelijker af. Al kan bijna niemand het spellen. Wij zien allemaal mensen. Koningen en machthebbers. En tegelijk, als je dan dat eerste regel erbij pakt, het woeden van de volken, kan je moeilijk eigenlijk Mark Rutte alles in de schoenen schuiven en zeggen van, goh, jij bent echt bezig om je te verzetten tegen God en al zijn geboden. Laten zijn banden van ons afwerpen en zijn onderwijzing, zijn leerstellingen, zijn juk, de touwen verbreken. Dan kan je niet echt Mark Rutte in zijn uppie in zijn schoen schuiven. Je kan het zelfs met de beste wil van de wereld, het kabinet niet in de schoenen schuiven. Kijk, alles wat er misgaat is allemaal jullie schuld. Dat doen we natuurlijk wel heel graag. Er moet nodig een nieuwe regering. Nou, dan over 5 jaar, of als het misgaat nog eerder, mag je het nog een keer proberen. En dan krijg je hetzelfde liedje weer. Is je wel eens opgevallen? En F een ander deuntje. In plaats van in de C's doen ze het in een F, weet ik veel. Het is dezelfde muziek. Het is dezelfde toon. We verzinnen wat met elkaar. Proberen problemen op te lossen en creëren gewoon weer nieuwe. Dat is wat de politiek doet. Wat woeden toch die volken en wat zinnen de naties op ijdelheid, hoe spannen de machthebbers en de koningen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Er is nogal wat gaande dan als je ernaar kijkt. Het is niet, wij hebben christen, in ons land zijn we gezegend dat er christenen zijn, overtuigd, broers en zussen van ons, die zitten daar in Den Haag, op andere plekken door het land verspreid, de provincies en gemeenten, en die trachten naar eer en geweten invulling te geven aan die verantwoordelijkheid die ze hebben toebedeeld gekregen door een eerlijke stemming. En nog denk je van, het gaat toch niet helemaal goed, geloof ik. Het gaat toch niet helemaal goed. Wat woeden de volken en zinnen de naties op ijdelheid. En dan ga je, en dat leer je ook als je, verschillende keren dit verhaal hoort. Als jij mensen nieuw in je bedrijf laat komen, in je organisatie, dan zeggen ze, moet je me even vergeven, ik weet het is 3 minuten, dat weet ik. En volgens mij dan 3 dagen en vervolgens 3 maanden. 3 minuten, binnen 3 minuten besluit iemand al, heeft hij al vastgesteld of hij of zij zich wel of niet prettig voelt in deze locatie. Met de omgeving, met de mensen. En wellicht ken je dat, je komt ergens binnen en je denkt, of het nou de Albert Heijn is, of waar je gaat werken, of een school, of een gemeente. En je komt binnen en je denkt, ik weet het niet. En als je het fout hebt, heb je heel tijd nodig en een aantal ervaringen van, oh wacht, maar het valt toch mee. En het kan ook andersom. Maar binnen 3 minuten wordt gezegd, heb je dus vastgesteld, voel ik me hier thuis. Binnen 3 dagen heb je het idee, heb je het gevoel, ik kan hier mijn plekje vinden. Dus is het oké om hier te zijn? En 2, ik kan hier mijn steentje bijdragen. 3 dagen. En dan ga je langzaam ingroeien in die organisatie. School, werk, gemeente, dorp waar je woont. En ze zeggen 3 maanden. En na 3 maanden ben je ingelijfd. Dat wil zeggen, dan is de frisheid eraf. En jij als nieuw die binnenkomt en misschien wel vol met innovatie en ideeën zit. En zegt, hey, hoe zit het? Waarom doen jullie dat zus? Of hoe komt het dat jullie dat zo doen? Wist je dat je dat ook anders of beter of wat dan ook? En niet zozeer van, weet je wel, daar hebben we het gedaan, dus moeten we het hier doen. Maar meer van de frisse blik die je binnenbrengt. En dat nieuwe kijk en dat extra toegevoegde waarde. Na 3 maanden is het sloes. Toen wij personeel aannamen voor ons bedrijf, zeiden we van, alsjeblieft, binnen 3 maanden hebben we gewoon jouw frisheid nodig, want daarna ben je gewoon één van ons. En dat geldt met volken en naties, idem dito. Je kan de poppetjes weghalen, andere poppetjes erin plaatsen, en vervolgens gaat hetzelfde verhaal gewoon verder. Er verandert maar heel weinig. Het heeft heel wat voeten in de aarde als je een volk of een natie op een andere spoor wil gaan brengen. Daar gaan soms jaren overheen en generaties van regeringen en leiding, et cetera. Je hebt niet zomaar een nieuwe grondwet en al heb je een nieuwe grondwet, heb je niet zomaar een andere cultuur. Daar lopen we als gemeente ook tegenaan. Dat we zeggen, wij zouden wel heel graag opnieuw willen vaststellen wie zijn wij en zitten we met elkaar op de goede spoor. En zelfs als je dat uitgevonden hebt en zegt van nou dit is het, dan is het niet direct klaar. Ze zeggen cultuur duurt 3 jaar. En waarom? Omdat er iets is in die gemeente wat veel groter is dan de optelsom van jou en jij en u en ik en mij. Het is niet, we stoppen 7 mensen of 17 mensen bij elkaar of 170 mensen bij elkaar en dan, of je haalt ze weg, zetten we wat anders. Op een of andere manier, al zouden we allemaal in 1 keer weglopen, komt wat anders terug. Het is alsof ze het lucht insnuiven en gaan gewoon verder. En ik denk, hoe is het mogelijk? En ik heb jaren geleden, las ik een boek van een theoloog en dat was in mijn charismatische ontwikkelingstijd, zeg maar. Dus het is een goed boek volgens mij dan. En die had het over, dat koppelde die ook aan wat in Openbaring heb je de 7 brieven aan de 7 engelen van de gemeente. En de theologen buitelen over elkaar heen om dat precies te duiden. Maar wat die man schrijft, Walter Wink in zijn boeken over deze engelen van de gemeente, is altijd bij me blijven hangen. Hij zegt, een engel van die gemeente is als het ware het collectief identiteit en persoonlijkheid van die gemeente. En in andere boeken zegt hij dus dat eigenlijk heeft elke land, elke organisatie, elke gemeenschap heeft een engel, heeft een collectieve identiteit. En daarom kan je poppetjes weghalen, andere poppetjes terugplaatsen en het gaat gewoon verder. Ga maar naar een scholengemeenschap. Een school als, weet ik veel, wij hebben dan HAC bij ons op het Hoge Land. Of je hebt de Augustinus in Groningen of de Gomarus. En er kunnen allerlei bestuursleden, onderwijzers en natuurlijk leerlingen wisselen door de jaren heen. En dat gebeurt ook. En tegelijk zit er een bepaalde identiteit, zit er een bepaalde werking, macht en kracht aan die school, wat bijna of maar met heel veel moeite verandert. Koningen, machthebbers, volken en naties. Waarom ga ik hier even zo uitgebreid op in? Omdat het heel belangrijk is dat wij zien dat het niet om de poppetjes gaat. Dit zijn de machten en de krachten die aan het werk zijn in volken en naties. En waar wij mee te maken hebben als gemeente en als christen en als volk van God, als koninkrijk van God. Wij zijn een koninkrijk te midden van vele koninkrijken. Met dit verschil is dat het koninkrijk van God als het ware steeds verder wil gaan. Steeds verder wil gaan, zoals Kees Goertaert zo mooi zei, als brood voor de volkeren. De naties, daar begon hij zijn preek mee. De wateren uit het Oude en het Nieuwe Testament, dat zijn de naties. En wij, de gemeente van Jezus Christus, het lichaam van de Heer, zijn gegeven als brood voor de volkeren en voor de naties. En als wij dan kijken naar situaties en dingen waarvan we denken, dat gaat daar in Den Haag niet helemaal naar wens. En ja, politici kunnen soms dingen zeggen die je denkt, dat is niet handig. Het gaat niet over wat ze op dat moment zeggen, maar het gaat over totaal aan het proces, wat er aan het gebeuren is en het effect daarvan op lange termijn. Je neemt vandaag een beslissing, maar dat is onderdeel in een hele lange rij van beslissingen. En soms is het een correctie op andere beslissingen. En dan komt daar weer een correctie op en daar weer een correctie op. En wat ik zei, je lost één probleem op en je creëert weer een nieuwe. En zo hobbelen we met elkaar verder. Kortom, het is goed dat wij als gemeente van Jezus Christus in deze wereld staan. En als we dan geraakt worden, als we dingen zien gebeuren, als we verhalen om ons heen horen, dat we dan beseffen, wacht even, we gaan het niet persoonlijk maken. Het gaat niet om Mark Rutte, het gaat niet om Piet Adema, die naam kan ik ineens onthouden, want hij was van de week weer in de nieuws. Ik ben heel slecht in al die ministersnamen. Het gaat niet om die ene burgemeester die wij op dit moment toevallig hebben. Dat zijn mensen die tachten met alles wat ze geleerd hebben met een stukje oprechtheid, daar gaan we in elk geval wel van uit in ons land nog, het goede te doen voor de samenleving. Geldt ook voor ons als gemeente. Toen wij bezig waren in die geschiedenis van de gemeente door te nemen en naar situaties aan kijken op dat lange vel papier en nogmaals, ik had hem heel graag wel willen laten zien, maar het is niet verstandig, want er staan gewoon namen en situaties op. Dan moeten we het eerst even onderling met betreffende personen hebben. En als het niet meer kan, omdat ze al weg zijn, of overleden zijn, of wat dan ook, of dat situatie is zo verouderd, laat ik koe nou in die sloot. Maar wat daar gebeurd is, heeft wel een bepaalde invloed en laat een bepaald patroon zien. En dan zien we dat er gewoon dingen gebeuren waarvan we weten van de persoon in kwestie, met volle oprechtheid en overtuiging het goede heeft getracht te doen. En tegelijk heeft er een bepaalde manier bijgedragen aan een bepaalde werking in die gemeente, waardoor je een stapje terug doet en denkt van, daar zitten toch dingen tussen wat niet helemaal lekker zit. En we kwamen op het woord hoogmoed. En niet alleen bij een persoon, nogmaals, maar hoogmoed als het ware als een soort ondertoon wat dan in die gemeente leeft en opsteekt. Niet alleen bij een voorganger, niet alleen bij een oudste of een afdelingshoofd, maar ook gewoon in de gemeente. In de gemeente. Of een rebellie. Nou, ik ga daar nu niet verder op indiepen, maar ga mij erom te laten zien dat deze psalm ons meeneemt naar het grotere plaatje. Ik probeer het even. Kijk even weg bij die poppetjes. Is die nou rechtvaardig of is die goddeloos? Maar kijk nou naar dat grote proces wat er gebeurt. En ja, in grote lijnen zou je kunnen zeggen dat al die machten en krachten en dus de machthebbers die met die machten en krachten moeten werken, op een of andere manier over het algemeen bezig zijn om samen te zweren tegen de Heer en zijn gezalfde, om zijn banden van ons af te werpen en zijn touwen te verbreken. Dat is eigenlijk dus de Torah, dat is een onderwijzing. En Jezus zegt, ga nu naar alle volkeren en onderwijs hen. Maak hen tot mijn discipelen. Dus je moet dus grenzen aangeven en mensen inbinden in Jezus' woorden, de Torah, de wet en de profeten. En dat zit niet lekker. Want dat betekent aanpassen. En dat betekent ook wel een stukje sterven aan jezelf. Daar kom ik zo op terug. Nou, dat is de wereld waar we in leven. En waar wij als gemeente geroepen zijn om, te midden van al die dingen die spelen, al die machten en krachten die er zijn, een getuigenis af te geven. En wat is die getuigenis? Nou zegt Psalm 2, dat is eigenlijk vrij eenvoudig. En dat is dat we allemaal naar Sion kijken waar de Heer zijn gezalfde heeft geplaatst. De Heer zegt, ik heb mijn gezalfde gesteld in Sion op mijn heilige berg. Dat is bijzonder. Er staat dus boven deze psalm geen tijdsaanduiding, geen persoonsaanduiding. Wij weten niet wanneer het geschreven is. We weten niet over een bepaalde persoon of situatie. En de ene commentaar zegt, oh, het gaat over David. De ander zegt, het gaat over Salomo. We hebben geen enkel aanknopingspunt in de psalm om dat te rechtvaardigen. En dus wordt er gezegd, en dat is nou profetisch. Dat is profetisch. Wij gebruiken het woord heel vaak in de gemeente. Profetisch. Weet je wat profetisch is? Psalm 2. En Psalm 2 is daardoor de toetssteen van alle profetie. Want waar gaat Psalm 2 over? Het gaat over de Heer en zijn gezalfde. Jezus is koning in elke situatie. En als je dat weet te duiden in elke situatie, dus de preek die ik vandaag hou, zal wellicht heel anders zijn als wat dominee Overduin in de Tweede Wereldoorlog preekte. Om maar een zijstraat te noemen, die afgevoerd is naar de kampen van Auschwitz. Die heeft toen een heel andere preek gehouden. Dat durf ik op een briefje te geven. En over 50 jaar, als Jezus dan nog niet terug is, ik denk dat hij wel terug is, over 20 jaar, 15, over 3 jaar misschien wel. En we preken hier weer over, hebben we het weer over Psalm 2, hebben we kans dat we het opnieuw anders duiden. En wat is die duiding? Dat is een profetische duiding van de gezalfde die koning is vanuit Sion over alle volkeren op de aarde. En het oproep van de psalm is dat alle koningen en rechters zich onderwerpen aan die gezalfde, aan de Heer en zijn gezalfde. En leren om recht te spreken in het lijn met Gods woord. Eigenlijk is Psalm 1, om het maar even te chargeren, en als jullie zeggen, nou dan mag je hier niet meer preken, dat is ook goed, maar ik geloof er wel heilig in. Psalm 1 is apostolisch en Psalm 2 is profetisch. Om maar even invulling te geven. We gebruiken die woorden heel vaak, maar leggen niet uit wat het betekent. Dat staat hier. Apostolisch is, dit is de leer van het Oude en Nieuwe Testament. Dit is de getuigenis van Jezus Christus. En daar gaan alle profeten bouwen daarop verder. Apostolisch gaat over het leer van de apostelen. En dat gaat over wat Torah heeft aangegeven. En hoe het allemaal vooruitwijst naar de Messias die komen zou. En die gekomen is. En die zal wederkomen om alle dingen nieuw te maken. En wie daarop bouwt, is apostolisch bezig. En wie daaruit spreekt, is profetisch bezig. Nou had ik gedacht bij mezelf, oké, dit is wel heel gaaf allemaal. Maar als ik dan denk aan een Kees Goedhart, die had het dan over David die brood ging brengen. Die had de opdracht om brood te brengen naar zijn broers. En hij zegt, als je onderweg bent met jouw opdracht, en passant, versla je een reus. Weet je het nog? En passant. En dan een week later zegt Gerard er groot, van, wij moeten reuzen verslaan. En ik zat daar over na te denken. En ik denk, hoe zit het nou? Hoe verbind ik nou? Ik ben ervan overtuigd dat beide verhalen een plek hebben, ook in onze gemeente. Maar hoe zit die verbinding nou? En ik was er wat mee aan het stoeien. En dit is niet het laatste woord, het is gewoon wat het met mij gedaan heeft als voorbeeld. En doe het jouw voordeel er wel of niet mee. Ik dacht, de grootste reus die ik moet verslaan in mijn leven, en die moet wel verslagen worden trouwens. En dat is mijn ego. Dat is mijn ik. Wist je dat wij in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, geduid worden als koningen en rechters en priesters van de Allerhoogste? Kennen jullie dat nog, de drie ambten van Christus? Hij is koning, priester en profeet. En ieder die in Christus is, is dus ook, draagt ook die drie ambten van koning, priester en profeet. En deze psalm gaat over koningen. Dat zij zich onderwerpen aan de Messias. En om dat te doen, is het eerste wat je moet doen, is je eigen ik en jouw positie, jouw koningschap, die kroon, en voor mij hebben we er net ook over gezongen, om die neer te leggen voor de troon. En dat is een lastig proces. En dat is dus niet in één keer klaar. Van de week ben ik een boek aan het lezen, een heel indringend boek over het discipelschap, over het volgen van Jezus. En die man hij had een hele oude bronnen al uit de vroege christelijke kerk aan. En hij zegt, er zijn eigenlijk twee bekeringen in het leven. En de eerste bekering is die bekering van overgave aan Jezus. De ontdekking van, hij is mijn bevrijder, hij is mijn redder, hij is mijn geneesheer, hij is mijn vriend, hij is mijn vader, hij is mijn beschermer, hij is mijn trooster, hij is mijn helper. Hij is altijd bij mij, heeft zijn naam in zijn handpalmen gegrift. En everybody loves it. Toch? Iedereen wil dat. Dat is ook de bekering waar we het over hebben bij de doop. En iedereen komt uit de doop en zegt, joehoe, ik ben gedoopt. Maar er komt een tweede bekering achteraan en die vindt plaats in de woestijn. En dat heet de bekering of the dark night of the soul. Het is de bekering van het sterven. Het is het bekering van het ontdekken wat het betekent dat je uiteindelijk je leven aan hem hebt gegeven. Dat Paulus op een gegeven moment ook zegt, ik voeg in mijn lichaam toe aan het lijden van Christus, omwille van het gemeente. En er zijn een heleboel mensen, hele oprechte christenen, ook in onze gemeente, die dat liever niet willen. En die zeggen, als het moeilijk wordt, dat is niet de bedoeling, ik ga even wat anders doen. Ik heb geleerd, als het moeilijk wordt, dat kan wel eens de bedoeling zijn. Misschien wil God nu wat doen in ons leven. En misschien wil God nu wat in ons gemeente doen. Sterker nog, over het algemeen, als ik denk, ik wil hier weg, dan is dat het juiste moment om te blijven. Nou, jullie zijn gebleven, daar wil ik je mee eren. Wij zijn met elkaar gebleven. En het gaat niet om jezelf een schouderklopje te geven, maar om hem te eren. Er staat hier, kus de zoon. Van de week had ik een situatie en dat greep mij heel erg aan. En ik heb daar niet heel erg superhandig naar gehandeld, zal ik eerlijk vertellen. En ik worstelde daarmee, want ik dacht, ik heb gelijk. Ik heb gelijk. Maar met dat gelijk kwam ik geen stap verder. Geen stap verder. Ik moest dus door deze psalm heen. En ik wist al dat ik erover ging preken. Maar ja, dan gebruikt Gods woord soms wel situaties om te zeggen, maar dit is nou waar ik het over heb. Ook voor mezelf geldt, kus de zoon. En kussen, er staat ook iets als omarmen. Vasthouden, je vastklampen aan. To worship, aanbidden. Het is een Hebreeuws woord die we wat lastig kunnen vertalen, dus we zetten gewoon kus de zoon. Kus de zoon. En als je de zoon kust, dan komt het leven. En dan kan de Heilige Geest in jou verder. En je leiden en inzetten en door je heen werken, et cetera. Hoe meer jij een stapje opzij kunt doen en Jezus die ruimte in kunt vullen. Waar Jezus is, daar is de Heilige Geest. Dus ik wil jullie uitnodigen naar een feestje waar geen slingers hangen, geen ballonnen, geen kaarsjes branden, maar waar een kruis staat. Met de belofte, dat is het mooiste wat er in je leven kan gebeuren. En doe het een beetje oud. En doe het een beetje oud. Maar nou het mooie is, het gaat niet om ons persoonlijk. Dat is weer het bijzondere. Dus ja, het doet ouw als ik moet sterven aan mijzelf. Maar dat is nu net de getuigenis van de gemeente in deze wereld. Kus de Zoon is niet alleen iets wat je persoonlijk moet doen. Het is een psalm aan alle volken en naties, koningen, rechters, machthebbers. Met elkaar zeggen van als puntje bij paaltje komt, is er maar één ding dat wij jullie willen meegeven. En dat is, er is een gezalfde, er is een koning boven alle koningen. Er is een heer boven alle heren. Er is een naam boven alle namen. En dat is de naam van Jezus. En die brengt leven. En door de Heilige Geest zijn wij in staat, hebben we de kracht om die getuigenis te brengen in alle situaties, al is het alleen maar door de manier waarop wij leven. Want onze manier van leven is als wij elke keer weer teruggaan naar het kruis en zeggen van Heer, er zijn weer dingen die ik af moet leggen en ik doe het omwille van uw naam. Dan is dat niet alleen een overwinning voor ons persoonlijk, maar dat is dat getuigenis naar de volken. En in dat volk waarvan alles speelt, zijn er steeds meer mensen die weggaan. Die de onderste weg durven te gaan. Dienstbaar zich opstellen en strijden tegen de tirannie. De tirannie van het boze. Die machten en krachten waar demonen in willen komen, want dat is wat demonen doen. Machten en krachten zijn niet demonisch. En dan zeggen ja, Piet, dat klopt niet. Nee, dat klopt wel. Weet je waarom? De overheid. Wat zegt de Bijbel over de overheid? Het is door God gegeven. En wie God eert, eert ook de overheid. Romeinen 13. Alle gereformeerden zijn ermee opgevoed. Je hoeft alleen maar Romeinen 13 te zeggen. Nou, oh ja. Je rijdt te hard. Nou, dat was niet echt Romeinen 13. Oh ja. Ja, ik heb maar geen factuur geschreven deze keer. Zwart geld. Daar heb je ook wat over. Romeinen 13. Eert de overheid. Betaal je belastingen. Paulus zegt in 1 Timotheus 2, vers 2, 3, 4. Ik wil dat er gebeden wordt voor alle koningen en alle mensen die over ons geplaatst zijn. Opdat wij in vrede leven. Want dat is Gods bedoeling. Eert de overheid. De overheid is niet een demonische macht. Demonische krachten kunnen wel in die macht van de overheid komen, waardoor de overheid zich niet meer aan haar roeping houdt. Dat hebben we in de Tweede Wereldoorlog gezien. Er waren christenen die het heel lastig vonden om zich te verzetten tegen de nazi's, ook in Nederland. Dat vonden ze lastig en ik snap dat wel, want er staat eert overheid. Er staat niet welke overheid. Dus er loopt een beetje spanning op. Wij zijn geroepen om tot een getuigenis te zijn samen met kinderen van Abraham. Wij zijn ingelijfd in Israël tegen de machthebbers en dus ook tegen de machten die buiten het werkingssfeer van Gods genade en zijn redding en heil voor deze wereld willen werken. Geldt ook voor het volk Israël en de regering van Israël. Ook naar hen toe mogen we roepen. Kus de Zoon. Kus de Zoon. Vader God, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u de God van alle goden bent. Dat u de koning van alle koningen bent. Dat u de heer bent van alle heren. Dat u de overste bent van alle machten en krachten in de hemel en op aarde. En dank u wel hier dat engelen en machten en krachten, overheden en koningen en hoogten en diepten en voorspoed en tegenspoed, dat er niets is wat ons kan scheiden van uw liefde. Die is in Jezus Christus onze Heer. En dank u wel, Heer, dat al die mensen en al die machten en al die krachten, wat ze ook verzinnen, Heer, en hoe ze zich ook verzetten en hoe ze ook woelen, hier zich ze nog steeds bevinden ze zich binnen de omvang van uw heerschappij. Heer, dank u wel dat wij dan ook niet met vrees, met angst naar deze wereld hoeven te kijken, maar vol overtuiging mogen zijn. Maar de aarde is van de Heere, de volheid ervan, de wereld en allen die daarop wonen. Alles behoort u toe en u bent koning over alles. Dank u wel daarvoor. Heer, en ook voor ons eigen leven. Heer, als we met situaties te maken hebben die ons aangrijpen, die ja, onze ego weer triggeren. En denken, ja, maar dit wil ik niet of dit vind ik niet leuk. Heer, dat we de moed vinden, het geloof vinden. En door die Heilige Geest bewogen worden met passie, met liefde en met tranen. Om de knieën te buigen voor u. En om uw Zoon, Jezus Christus, de gezalfde, te kussen. In Jezus' naam. Amen.